Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het derde tiental. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op donderdagavond 1 augustus 1840 ten behoeve van de Vereniging tot Ondersteuning van Bejaarde Pelgrims. De titel is Vier Schalmen in de Keten der Genade. Hij is naar aanleiding van Psalm 104, vers 27 tot en met 30. Zij allen wachten op u, dat gij hun hun spijzen geeft te zijner tijd. Geef gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven. En ze keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Jehovah is de God der natuur, de God der voorzienigheid en de God der genade. In deze drie verschillende stukken betreffende zijn algemene regering bestaat er een treffende overeenkomst, en de overeenkomst is deze: het bestaan en de dooreenmenging van goed en kwaad in elk daarvan, met een algemeen goed als de uitwerking van het geheel. Laat ik mijn bedoeling wat nader verklaren. In de natuur beschouwen we duisternis en licht, winter en zomer, dorre en vruchtbare jaargetijden, misvormde en schone schepselen, schadelijke en nuttige dieren en evenwel goed tevoorschijn gebracht en uit de schepping ontwikkeld zoals deze op het ogenblik is. Nacht en dag, winter en zomer, zon en regen, alles werkt samen om als uitkomst een algemeen nut voor te brengen voor de inwoners van de aarde. In de voorzienigheid aanschouwen wij ziekte, gezondheid, tegenspoed, voorspoed, armoede, rijkdom, voortdurend doorheen gemengd en vaak elkaar opvolgende, en evenwel ontwikkelde zich het goede uit deze vreemde mengeling naar het oogmerk van Gods genade. En wanneer wij komen tot het stuk der genade, dan aanschouwen wij dezelfde overeenkomst. We zien droefheid, blijdschap, duisternis, licht, dood en leven, overtuiging, vertroosting, verbergingen van Gods aangezicht, openbaringen der genade, moedeloosheid, hoop, ongeloof, geloof, vijandschap, liefde, goed en kwaad in het stuk der genade, evenals in dat van de natuur en van de voorzienigheid, en evenwel dit alles op een verborgen wijze ten goede werkende degene die God liefhebben. Levende zoals wij in een gevallen wereld, bestaat er een noodzaak dat dit goed en kwaad er moet zijn. Wanneer er geen kwaad zou zijn, dan zou het geen gevallen wereld zijn. Wanneer er geen goed zou zijn, dan zou God ophouden er de bestuurder van te zijn. Maar wanneer het kwade zo de overhand zou hebben dat dit het goede zou overwinnen, dan zou God uit zijn eigen soevereiniteit worden geworpen. En de Satan zou op een succesvolle wijze zijn troon overweldigen. Deze opmerking kunnen wellicht enig licht werpen op deze tekst, aangezien de woorden, in een letterlijke zin genomen, eerder betrekking schijnen te hebben op de werken der schepping en der voorzienigheid dan op het werk der genade. Want de psalm die staat lang stil bij de heerlijkheid Gods in de schepping. En onmiddellijk voorafgaand aan onze tekstwoorden spreekt de psalm van deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierte met grote, daar wandelende schepen en de leviathan dien gij geformeerd hebt om daarin te spelen. En dan keert hij zich tot de grote schepper en de onderhouder van alles. Hij breekt de psalmist uit in de woorden van onze tekst, zijn voorzienigheid roemende: zij allen wachten op u, dat gij hun spijzen geeft te zijner tijd, enzovoorts. Maar de overeenkomst beschouwende welke ik getracht heb om aan te tonen, kunnen wij deze woorden dan niet van toepassing doen zijn op het werk der genade in de ziel, in een geestelijk bevindelijke zin? Ik geloof, wanneer de Heere mij in staat stelt de woorden te verklaren zoals ik deze zie, dat we dan zullen vaststellen dat hierin een zoete toepasselijkheid ligt, niet alleen in het stuk van de schepping en de voorzienigheid, doch ook op een bijzondere wijze in het stuk der genade. Deze woorden kunnen wij vier verschillende kenmerken waarnemen, overeenstemmende met de vier versen waaruit de tekst bestaat. Ik zal ze hier heel kort noemen. Ten eerste wachten, ten tweede geven, ten derde onttrekken, ten vierde vernieuwen. Dus wachten, geven, onttrekken en vernieuwen. Ten eerste dan het wachten. Ze alle wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijnde tijd. In letterlijke zin is dat waar, dat al hetgeen uit Gods hand voortgekomen is op hem wacht. Van hem zijn ze afhankelijk om te leven, om te ademhalen en voor alle andere zaken. Maar wachten zij op hem op een verstandelijke of zintuigelijke wijze? Is hun wachten niet een stom wachten? Moeten we dan de woorden niet eerder toepassen op de staat, de toestand en de bevinding van de kinderen Gods? Ze alle wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijnde tijd. Wat getrouw naar en wat toepasselijk op de bevinding van het huisgezin Gods. Want wanneer de Heere mij in staat stelt om onze tekstwoorden nader te verklaren, dan zult u opmerken dat er door het geheel een keten loopt. U zult het werk vanaf het begin getekend zien en door zijn opeenvolgende gangen voortgezet, zoals de conscientie van een gezaligde zondaar het gehele werk der genade omhelst. Zij allen wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijne tijd, totdat het de Heere behaagt een werk van genade in de ziel aan te vangen, weten wij niets van hetgeen geestelijke spijze is. Geen geestelijke hongerhebbende kunnen wij niet verlangen naar geestelijk voedsel. De tijdelijke en de zinnelijke zaken, de bekoring van de zonde, de bezigheden van het leven, dit is het voedsel van onze natuurlijke gemoed. Wij hebben geen oog om het voedsel te zien dat God bewaart voor zijn hongerig en dorstend volk, nog smaak om daarvan te genieten. Daarom gaf de Heer aan het begin van zijn bediening als een van de eerste kenmerken van geestelijk leven: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, hetgeen te kennen geeft dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid een van de eerste zaken is welke God de ziel schenkt. Welnu, totdat deze geestelijke honger is gegeven, totdat de ogen geopend zijn om te zien, totdat het hart op goddelijke wijze bewerkt is om te voelen, hongeren en dorsten wij niet naar dat goed van Gods huis. Doch het is met de levend gemaakte ziel, als met de tot zichzelf gekomen en teruggekeerde verloren zoon. Er werd een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En toen de honger kwam en hij begon gebrek te lijden, begeerde hij zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Evenwel, hij kon dat niet doen. Een nieuwe begeerte werd hem gegeven. Hij hongerde naar vaste spijzen en hij herinnerde zich dat er een overvloed van brood was in zijn vaders huis, terwijl hij verging van de honger. Alzo is het een van de eerste kenmerken en blijken van geestelijk leven. Een van de eerste uitwerkingen van een goddelijk werk in de ziel, het hongeren naar dat hemelse voedsel. Dit voedsel is Christus, want hij is het brood des levens. En de ziel, welke waarlijk overtuigd is van zonde, ontbloot van alle gerechtigheid, tot in het stof vernederd is, en die hunkerende, hongerende en dorstende is gemaakt naar de openbaring van Jezus, die is wachtende op God voor spijzen, die alleen Hij geven kan. Dit drukt de tekst dan ook uit, daarbij het eerste werk der genade in de ziel aanwijzende. Zij allen wachten op u, dat gij hun spijzen geeft ter zijnde tijd. Maar God heeft bepaald deze spijzen te zijner tijd te geven. Die tijd kan niet verhaast noch vertraagd worden. Geen menselijke kracht kan dit tevoorschijn brengen en geen menselijke kracht kan dit achterhouden. Dit wetende en niet in staat zijn om zelf voedsel in zijn mond te brengen, Christus dierbaar te maken als eigen ziel, of zich met het manna te voeden, totdat God het in zijn hart brengt, dat is een overtuigd zondaar, iemand die op God wacht. Ze alle wachten op u. Als zij wachten op hem, wetende dat hij in staat is die spijzen te geven waarnaar hun ziel hongert. Zij wachten in een stil gebed, zij wachten menigvuldig zuchten en roepen aan de troon der genade, zij wachten met veel begeerte, verzuchtingen en smekingen, zij wachten doordat vaak hun oog van vermoeidheid lijkt te bezwijken. De Heer heeft de zulke zalig gesproken, doch de zegen schijnt zo ver weg, voordat deze hen bereikt, dat de moedeloosheid vaak in hun gemoed zal werken of de zegen wel ooit hun ziel bereiken zal. Maar wetende dat niets van hetgeen tekortschiet bij de zegen hen waarlijk voldoening kan schenken of behouden kan, kan God alleen de gever ervan moet zijn, en bemoedigd zijnde door de belofte en door de gezegende geest in hun hart als de geest der genade en der gebeden, om hun ziel uit te gieten voor God, worden zij daartoe gebracht te wachten om uit te zien, te verlangen, te bedelen en te smeken, totdat de Heer op een gezegende wijze verschijnt. Welnu, dit eerste aanlichten van de genade in de ziel, dit wachten op God om hen genadig te zijn, dit hongeren, dit dorsten, dit hijgende verlangen, dat lijkt naar mijn mening vermeld te worden in de eerste woorden van onze tekst. Ze alle wachten op u, dat gij hun hun spijzen geeft te zijner tijd. En in welke gezegende gestalte stelt het de kinderen Gods voor, wachtende op hem? Wanneer zij op hem wachten, dan moeten zij geloof hebben, omdat zij zonder geloof niet kunnen geloven dat hij een God is, die hen deze spijzen kan geven. Wanneer ze wachten, dan moeten ze volharding bezitten, want ze moeten bij herhaling hartbenauwende teleurstellingen ervaren. Als ze wachten, dan moeten zij lijdzaamheid bezitten. Want de lijdzaamheid hierin, als in andere opzichten, moet een volkomen werk zijn. Wanneer zij wachten, dan moeten zij de geest van het gebed bezitten. Want slechts door de geest van het gebed worden zij in staat gesteld te wachten. Wanneer zij wachten, dan moeten ze enige hoop hebben dat God zelf te zijner tijd hen de zegen wil schenken, hoewel die uitgestelde hoop wel het hart krenkt. Zij moeten ook een mate van liefde bezitten tot de spijzen welke dat zij begeren, of anders zouden ze in de mond zo brengen. En aldus, ofschoon zij niet zelf in staat zijn het werk der genade op een duidelijke bepaalde wijze na te gaan, zien we evenwel, zoals we bij een kind al de lichaamsdelen van een volwassene zien, in deze kinderen, in deze zuigelingen in de genade, al de delen van de nieuwe mens, welke later tot een volkomener wasdom komt. Ik ga nu over tot ons tweeft, gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. En dit wordt bewaarheid in de voorzienigheid. Het gedierte van het veld, het gevogelte van de hemel, de vissen der zee, allen hebben het voedsel dat hen bescheiden is. Niets sterft van de honger. En hetgeen God hen schenkt, vergaderen zij in die zin. Doch hoeveel te meer wordt dit bewaarheid van het geestelijke en bevindelijke voedsel dat gegeven wordt aan en vergaderd wordt door een kind van God. Twee zaken mogen naar ik geloof worden beschouwd als te zijn verbonden met dit geven. In de eerste plaats het eerste neerdalen op hen van barmhartigheid, genade en liefde. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. En in de tweede plaats de verder geopende hand van God, wanneer de zegen in een vollere, meer gezegende en ruimere zin plaats heeft. Doet gij uw hand open, ze worden met goed verzadigd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Wellicht wordt er enigszins gezinspeeld op het manna in de woestijn, om de manier te beschrijven waarop hij tekenen, zegeningen, toelachingen aan zijn volk geeft, een blik op hen werpt en zijn schijnsel over hen doet lichten. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Niets anders. Van de mens kunnen ze geen enkele troost aannemen. Ze kunnen zich niet voeden met iets dat het schepsel voortbrengt. Hun langdurige honger heeft hen volkomen van huis en haard weggehongerd. Gaven, bekwaamheden, schepselsgerechtigheid, natuurlijke kracht, menselijke wijsheid, vleeselijke heiligheid, dit alles zijn schillen waarmee zij zich niet kunnen voeden. Alleen Christus in zijn zoete openbaringen, in zijn stervende liefde, in zijn schoonheid en zaligheid, in zijn rijke gepastheid, is het voedsel dat God voor hen voorzien heeft. Zoals zij wachten op God, laat hij van tijd tot tijd uit zijn eeuwige volheid kruimels en druppels, teugjes en proeven der genade, welke hij in Jezus heeft opgelegd, neerdalen. Aldus bereikt er soms zijn zoete belofte hun hart. Soms wordt een zaak beschreven in een predikatie. Soms ervaren zij vrijheid en een onverwachte toegang aan de troon der genade. Het woord van God wordt op een bijzondere wijze verklaard, Of wellicht plotseling worden er zekere tedere gevoelens in hun ziel verwekt door een ontdekking van de Heere Jezus Christus. Wel nu, dit is hetgeen God geeft. Zijn waarheid, een woord daalt neder. Een zegen is ermee verbonden. Er ligt een zoetigheid in, welke naar hun smaak is. Hun wezenlijkheid, licht, leven, kracht, zaligheid. Een hart- en zielsvertederende gepastheid gaat er met de waarheid Gods gepaard. Dit vergaderen dan zij op een eerbiedige, gelovige, ootmoedige, toegenegen, hopende en liefhebbende wijze. Zij bewaren dit in hun hart, zij overleggen het, zij voelen er hun zaligheid in, zij nemen het mee naar huis, het gaat met hen ter ruste. Het staat 's morgens met hen op, het bezet hen de hele dag door, ze hebben iets ontvangen, gevoeld en genoten, enige vrijheid, liefde, verzekerdheid, een zekere openbaring, een zeker getuigenis, iets dat van God tot hun ziel is gekomen, iets dat waarlijk als een zegen in hun hart gevoeld wordt. En dit heeft God misschien gegeven toen ze dit het minst verwachten, toen ze bijna afgemat waren van het wachten, toen zij wanhoopten en vreesden dat de zegen nooit zou komen. Doch deze komt op een onverwachte, overstelpende wijze. En wanneer deze gegeven wordt, dan vergaderen zij deze op een dankbare en gelukkige wijze. En hun hart wordt week gemaakt, gezegend en vertederd door de goede tierenheid en door de barmhartigheid Gods over hen, welke zij hebben ondervonden. Maar dit is niet alles. Doet gij uw hand open? Wat de Heere alsnog gegeven heeft, wanneer ik dat beeld mag gebruiken, geeft hij maar met zijn vingers. Hij laat hier wat vallen en daar wat. Maar de grote zegening ligt in zijn hand, is daarin opgesloten en bewaard en zij zijn niet in staat om deze te verkrijgen. Ze proberen dit evenwel onvermoeid. Ze zeggen, ik ben niet voldaan. Deze teugjes, deze proeven, druppeltjes, blikken, schijnsels, dit doorbreken, deze vertederingen, die zijn niet genoeg. O, zeggen ze, dit is geen volkomen verlossing, dit verbreekt niet al mijn ketenen van de wet, dit verzekert mij niet ten volle, dat ik tot het volk des Heren behoor. Ik ben het zo gauw kwijt, het gevoel was niet blijvend, het was te kortstondig. Ik heb behoefte aan iets dat groter, krachtiger, van meer blijvende aard is, iets dat het hart meer verzekert, iets waarvan ik op een zekerdere wijze kan zeggen, dit is waarlijk van God. Doet gij uw hand open. En wanneer de Heere uiteindelijk zijn hand opent, er op een ruime wijze uitgeeft en de ziel op een volle, algehele, volkomen wijze zegent, dan schenkt hij uit zijn hand al hetgeen deze bevat, namelijk Christus in zijn zaligheid, volheid, zijn bloed, gerechtigheid en liefde. Wanneer God zijn hand opent en aldus op een volle, milde, ruime, een gezegende wijze geeft, dan worden zij met goed verzadigd. Meer blijken zij niet te verlangen, de Heer heeft hun ziel verzadigd en gezegend. Ze zijn overstelpt met een gevoel van de goede tierenheid Gods. Ze voelen dat ze alles bezitten hetgeen ze nodig hebben. Ze verblijden zich in zulke maat als maar mogelijk is en hun ziel is op een buitengewone wijze. Wel gelukzalig en gezegend in de Heer. Dan komen we tot ons derde punt. Maar zal dit dan van blijvende aard zijn? Zullen ze deze zee van voorspoed blijven volgen? Heeft de Heere voor dat dit hun gelukkige lot zal zijn tot het einde? Nu komt de verandering. In het begin merkte ik al op dat er in de wegen der genade, als wel in de natuur en in de voorzienigheid, veranderingen zijn. Goed en kwaad, licht en donker, leven en dood, in dit alles door elkaar gemengd. Zo is er ook een onttrekken, want ons derde punt zegt, verbergt gij uw aangezicht. De Heere die onttrekt zich, hij trekt zijn gunsten in, hij openbaart zich niet als in het verleden. Hij onthoudt het licht zijns aanschijns. En wat is dan het gevolg? Ze worden verschrikt. De ziel heeft zijn God, Christus, gelukzaligheid en zijn zaligheid verloren. Het is daarom geen wonder dat zij verstrikt is. Verschrikt is. Wanneer God zijn aangezicht verbergt, dan moet een ziel die zijn tegenwoordigheid en toelachting erkent, noodwendig wel verschrikt zijn. Maar wat brengt God ertoe om zijn aangezicht te verbergen? Hij geeft dan niet altijd de reden van deze zaken, maar in het algemeen gesproken is dit het tussenbeide komen van een zekere zonde tussen God en ons. Ik bedoel niet een openbare zonde, God verhoede dat, doch een zeker afwijken met het hart, een zekere afgod opgericht in de kameren der inbeelding of een zeker afwijken van de fontein der levende wateren om gebroken bakken uit te houden die geen water houden. In elk geval, of het hieruit voortvloeit of niet, of het nu de uitoefening is van de zuivere soevereiniteit Gods aan de zijde Gods, of dat het is terug te brengen tot iets ergerlijks in ons, wat ook de oorzaak mogen zijn, de verandering komt. Hij verbergt zijn aangezicht. En wanneer God zijn aangezicht verbergt, dan is de ziel verschrikt, omdat ze alles verloren heeft, dat het leven gelukzalig en gezegend doet zijn. Ze heeft alles verloren dat het leven waarlijk waard maakt om te leven en dat de dood waard maakt om te sterven. En het is een goede zaak dat de ziel verschrikt is. Het toont de wezenlijkheid aan van het genadewerk in het hart wanneer de verbergingen van het aangezicht Gods en het inhouden van zijn gunst verschrikt. Het wijst op tederheid van de conscientie, een eenvoudig oog voor de heerlijkheid Gods. En het toont aan dat de bezoeken van Gods gunst de enige gelukzaligheid uitmaken van de ziel. De godsdienst van iemand die geen verschrikking ervaart wanneer God zijn aangezicht verbergt, wanneer hij geen toegang heeft tot zijn troon, is een niet te begrijpen zaak. Wanneer hij even gelukkig kan zijn zonder God als met hem, even gelukkig in Gods afwezigheid als in zijn tegenwoordigheid, even gelukkig wanneer hij toegemuurd is als wanneer hij mag uitkomen, wanneer hij in dienstbaarheid is als wel in de vrijheid, in de duisternis als wel in het licht, dan lijkt het er niet op of hij veel kennis heeft aan een God die nabij is, een God van licht en vrijheid en liefde, alsof hij veel kennis heeft aan de gemeenschap met God, de toegang tot hem, de omgang met hem, aan het hem zijn, alles in alles doen zijn. Waar het geld iemand zijn God is, daar doet hij hiervan niet zo snel afstand. Teleurstellingen in wereldse zaken worden niet zo bedaard opgevat. Wanneer een bediende naar een koopman of een effectenmakelaar gaat en hem op de hoogte stelt van een zwaar verlies, dan neemt hij dit niet op als een onverschillige zaak, zoals een uiterlijke belijder het verlies van God zou opnemen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wanneer de ziel waarlijk gezond is voor God, dorstende is naar hem of zich ooit in hem verblijd heeft, dan moet ze noodzakelijkerwijs het onttrekken van zijn tegenwoordigheid, het verbergen van zijn aangezicht ervaren. Aldus zijn ze verschrikt wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt. Maar er is nog een uitdrukking die bij de eerste aanblik nauwelijks van toepassing lijkt te zijn op het werk der genade. En evenwel zie ik niet hoe wij deze keten volledig moeten maken, zonder dit in ogenschouw te nemen. En ik geloof daarin zelf licht te kunnen zien, waarin de leidingen Gods lijken te worden weerspiegeld. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Is niet God ons leven? Is hij niet de schepper van onze geestelijke adem, evenals van onze natuurlijke adem? Maar wanneer hij de geest van het gebed wegneemt, wanneer hij de genieting van zijn tegenwoordigheid in het hart wegneemt, wanneer hij die de adem van ons eigen leven is zichzelf onttrekt, dan komen wij om. De ziel zinkt weg in haar eigen gevoelens, in een gevoelsmatig sterven. Ze sterft aan iedere genieting van de tegenwoordigheid Gods, aan ieder gevoelig besef van zijn gunst. Vergeleken bij de levendige gevoelens van vroeger zijn haar gevoelens van nu die van de dood. Afgezonderd onder de doden, spreekt de psalmist, gelijk de verslagenen die in het graf liggen. Wanneer de tegenwoordigheid Gods het leven is, dan betekent zijn afwezigheid de dood. Wanneer de genieting van Gods gunst de ademtocht van de ziel is, dan is de weigering van die gunst Gods de dood van de ziel. En wanneer hij onze ademtocht wegneemt door zichzelf te onttrekken, wanneer hij ons leven wegneemt door zijn tegenwoordigheid te onttrekken, wanneer hij onze blijdschap wegneemt door de bron der blijdschap weg te nemen, dan sterven wij. en in de staat des doods zijn we niet langer levende en levendig als tevoren. De uitgang van de levende zielsbegeerten is er niet, die levendige omgang met God die is er niet. Er is niet die verruiming in zijn tegenwoordigheid, er is niet die ontroering in de genieting van zijn genade, in die zin sterven wij en keren weder tot ons stof. En dit berust op waarheid voor de mens die in natuurlijk en geestelijk opzicht door de dood wederkeert tot zijn stoffelijke natuur, zijn vergankelijke stof. Wanneer de ziel dus zo wegsterft, dan komen haar verdorvenheden openbaar op een voorheen ongekende wijze. En haar grondslag in het stof, zoals nog nimmer werd ervaren. De dorheid, hardigheid, onvruchtbaarheid en het woestijnachtige karakter van het menselijke hart, zoals nimmer tevoren werd aanschouwd. Dit is een wederkeren tot het stof, een terugvallen op de natuur, een wegzinken in het stof des doods. Een zijn mond in het stof steken, zeggende, misschien is er verwachting, een kennis van onze lage komaf, een zien en een gevoelen dat zo er enig goed is, dit door God is gewerkt in de ziel, zo er iets hemels is, dit rechtstreeks uit de hemel moet komen. Aldus, wanneer God onze adem wegneemt in de genade, evenals in de natuur, dan sterven wij en keren wij weder tot ons stof en dan liggen wij als zijnde onbekwaam om onze eigen zielen op te wekken en te vernieuwen, zoals wij in de eerste aanleg onbekwaam waren om onze ziel levend te maken of te wederbaren. Maar wat een steile en volkomen afhankelijkheid van God brengt de tekst dan aan het licht. Wat werpt dit het schepsel op die plaats waar God alles is? Wat doet dit de ziel God aankleven, zoals de naald de magneet aankleeft? Wat wordt iedere beweging van het hart hier toegeschreven aan God? Wanneer ze voedsel krijgt, dan geschiedt dit door te wachten op God. Wanneer ze spijzen vergadert, dan is dat door het geven van God. Wanneer ze met goed verzadigd wordt, dan geschiedt dat door het openen van de hand Gods. Ze is geheel en al een werktuig van hem. Het schepsel is niets. Er is ook bedoeld niets te zijn. Het is afhankelijk van hem, in wien het leeft, beweegt en bestaat. Zo neemt hij die de adem geeft deze weg. Neemt hij die het leven geeft dit weg. Niet volkomen, niet algeheel, doch in een geestelijke, bevindelijke zin, in de gevoelens van de ziel. In de geestesoefeningen, in de gevolgtrekkingen die wij maken, in de werkingen van ons hart. Wij sterven niet daadwerkelijk, want God is onveranderd en onveranderlijk. Zijn liefde en het werk der genade in de ziel zal niet tekortschieten. De op- en neerbewegingen vinden in ons plaats en niet in hem. Maar wat betreft onze gevoelens en de bevinding van de heiligen, is er dat sterven in de ziel, dat wegzinken in het stof der vleeselijkheid en verdorvenheid, alsof alle genade in het binnenste was vergaan. En dit deed de psalmist op een gevoelvolle wijze uitroepen. Zult gij wonderen doen aan de doden? Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Aldus, ofschoon deze opvatting bij de eerste aanblik eerder een omverwerpen van de tekst mogen toeschijnen, alsof het wegnemen van de adem alleen maar betrekking kon hebben op de natuurlijke adem, en alsof het sterven waarvan gesproken wordt slechts het sterven van het lichaam zou kunnen zijn, toch, wanneer u het geheel in de geestelijke zin beschouwt, wanneer u hier in de schalmen ziet van één langgerekte keten, dan zult u opmerken, en ik mag dit ook opmerken, en wanneer ik de betekenis ervan niet overbreng, dan ligt de schuld bij mij, dan mag ik opmerken hoe deze verbonden zijn. Maar wanneer wij deze woorden niet op een bevindelijke wijze toepassen op het onttrekken van leven en gevoel en op het wegnemen van de adem Gods, waardoor de ziel levende onder de kracht des geestes op hem leeft, dan komt deze plaats in de tekst in een zekere zin volkomen apart te staan van het overige. En dan heeft het geen betrekking op het leven Gods in de ziel. Maar we gaan nu over tot ons vierde punt, namelijk het vernieuwen. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Dit laat geen letterlijke betekenis toe. Neem deze woorden als zijnde van toepassing op de leidingen van God in de natuur. Kunt u deze dan in overeenstemming brengen met het voorgaande vers? Neemt gij hun adem weg, zij sterven en ze keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Hebt u dat in de schepping wel eens gezien? Wanneer u een zoon, een dochter, een vrouw, een man verloren hebt. Wanneer God hun adem heeft weggenomen, ze zijn gestorven en tot stof weergekeerd. Hebt u dan gezien dat God zijn geest gezonden heeft en hen weer geschapen heeft? Nee. U vertrouwt hun stoffelijke overschot toe aan de aarde in de hoop eenmaal op een betere opstanding. Toch wanneer wij dat tekstgedeelte in een geestelijke zin nemen, het geheel beschouwend in een bevindelijk licht als beschrijvende het werk der genade in de ziel, als één langgerekte keten, dan merken wij die opwekking op van de ziel uit die doodstaat waarin zij gevallen is. Verdraag mij nog enkele ogenblikken wanneer ik deze schalmen naga. Het is de overeenstemming van de schalmen welke de schoonheid van de keten uitmaakt. In de eerste plaats wordt er in de ziel gewerkt door de geest Gods en wacht zij op hem. Vervolgens is daar het geven van de spijs aan die wachtende ziel en de zalige gevoelens welke in het hart opspringen, wanneer God zijn hand opent. De derde schalm in onze keten is dat God zijn aangezicht verbergt, zijn tegenwoordigheid onttrekt, zijn gunst wegneemt, het gevoel van zijn liefde wegneemt met de uitwerking ervan op de ziel. Deze te doen sterven, te doen gevoelen dat alle leven en gelukzaligheid is verloren gegaan. En deze te doen weerkeren tot het stof der verdorvenheid waarin zij ligt. Haar mond in het stof steken en niets anders gevoelen dan de werkingen van een aardse stoffelijke natuur. Maar wij kunnen de ziel daar niet laten. Daarom komt hier de vierde schalm, welke de keten voltooit, de opwekking van die ziel van wie de adem op deze wijze is weggenomen. In de bevinding is het één vaste keten, wij beschouwen de afzonderlijke schalmen. In natuurlijk opzicht beschouwd is de keten verbroken. In de voorzienigheid beschouwd bestaat er voor het ogenblik weinig verband. Maar beschouw het dan in geestelijk opzicht, zoals dit het werk der genade in de ziel beschrijft. Dan zien wij die vier schone schalmen, het wachten, het geven, het onttrekken en het vernieuwen. Deze vormen allen één vaste keten. En daarom ben ik verplicht door de noodzakelijkheid van de zaak, evenals door de schoonheid, welke ik in dat tekstgedeelte opmerk, door de zaligheid ervan en door de treffende beschrijving welke dit geeft van het werk der genade in de ziel, het zo in dit bevindelijke licht te beschouwen, ofschoon ik al het andere niet volkomen verwerp. Zend gij uw geest uit. Het woord dat vertaald is door geest en adem is hetzelfde woord. Het was het wegnemen van de geest of van de adem dat de ziel in de dood en in het stof deed verzinken. De ziel zelf had geen kracht of macht om het vuur opnieuw aan te steken. Deze kon alleen maar sterven toen God haar adem wegnam. Ze kon alleen maar weerkeren tot het stof toen die scheppende hand had opgehouden haar leven te onderhouden. Onbekwaamheid en hulpeloosheid zijn op dat schepsel gestempeld. Maar deze zaken worden alleen bevindelijk geleerd en deze worden nooit daadwerkelijk geleerd totdat wij ze beide zijden van het vraagstuk kennen. Het is het vergaderd hebben wat God gegeven heeft, het ontvangen hebben wat God geschonken heeft, toegang te hebben verkregen tot God, hetgeen de ziel het tegengestelde doet gevoelen. Het is het genieten van die reine adem Gods, dat de ziel het wegnemen van die adem doet gevoelen. En het zijn de werkingen van het leven, welke de ziel de benauwingen van de dood doen gevoelen. Het is de hemelsgezindheid, het zoete geestelijke leven, de heilige genegenheden, de liefdevolle verzuchtingen welke in de ziel leven, wanneer God zijn genade en barmhartigheid erin blaast, en dat de ziel op een merkbare wijze de verandering doet gevoelen wanneer hij zijn adem wegneemt en aan zijn voeten sterft, wanneer al haar bevalligheid verkeert in verdorvenheid en ze neervalt in het stof waaruit zij genomen is. Maar de Heere laat de ziel daar niet. Hij neemt zijn adem weg, opdat ze mogen leren te leven in hem en voor hem. Maar hij zendt zijn geest uit en ademt bij vernieuwing in het hart. Deze komt in het algemeen gesproken eerst in de ziel als de geest der genade en der gebeden. Dit wordt naar ik geloof op zoete wijze aangeduid in de christenreizen. Christen en hoop bevinden zich in het kasteel van reus Wanhoop. Maar alvorens zij konden beschikken over de sleutel der belofte, bleven zij gedurende het grootste deel van de nacht aanhouden in bidden en smeken. En hier was als het ware de eerste inblazing van de adem Gods. Waar de ademtocht van de lofzegging was weggenomen, daar was ook de ademtocht van het gebed weggenomen. De ademtocht van het geloof, de hoop, de liefde, van het verlangen, der blijdschap en van het gevoel, dat alles werd weggenomen toen God zijn adem wegnam. En dodigheid, kilheid, onvruchtbaarheid en vleeselijkheid nam de plaats daarvan in. Welnu, de Heere moet dit werk vernieuwen. En daar het wegnemen van zijn adem de ziel in een geestelijke zin deed sterven, is het het uitzenden van die geest in de ziel welke haar alleen kan vernieuwen. Gij zendt uw geest uit, wat vrij en toch wat soeverein. Totdat de geest komt, is de ziel krachteloos, ze ligt ten neer in het stof, niet in staat te leven, te handelen of te gevoelen. Maar als een vrije, soevereine genadedaad zendt God zijn geest uit, en wat geschiet er dan? Ze worden vernieuwd, alles in de ziel wordt vernieuwd. Er is een gezegende vernieuwing des levens, der kracht der genade, van de gunst Gods in het hart, en wel door zijn geest. Niet door eigen werken, niet door de werken van het schepsel, niet door plichten of verdiensten, door vasten, tranen of gebeden, nog door iets dat het schepsel kan doen of heeft gedaan. Maar als een vrije, soevereine daad Gods, een even vrije, soevereine daad als toen hij de wereld in het aanzijn riep, of als toen de geest zweefde op de wateren in de oorspronkelijke schepping. Even vrij en soeverein als het eerste werk der genade in de ziel, als alle handelingen Gods zijn in de natuur of in de genade. Gij zendt uw geest uit, waar heeft het schepsel hier zijn vinger tussen? De natuur, die is hier stil. De geest Gods heeft de natuur op haar ware plaats gebracht. Gij zendt uw geest uit als een vrije, soevereine handeling. Wanneer de geest in de ziel komt, dan worden zij geschapen of herschapen. Inderdaad, het lijkt in alle opzichten een schepping te zijn, want het werk Gods in de ziel is een schepping. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, of een nieuwe schepping. En na een langdurige periode van dodigheid in de ziel, wanneer de Heere zijn geest uitzendt, is dit geen schepping? Een werk zo algeheel uit God, een werk dat zodanig door zijn eigen hand is gewerkt, een werk dat zo grondig onderscheiden is van dat van het schepsel, dat het wordt aangevoeld en gekend als een schepping? Toch wat is de ziel bij ogenblikken bijna wanhopig dat dit ooit zal plaatsvinden? Laten we zeggen dat u in het verleden wat of veel hebt genoten van de tegenwoordigheid Gods, maar u bent die tegenwoordigheid kwijtgeraakt. Uw ziel geniet thans niet wat zij eenmaal genoot. Vaak bent u duister, erg dodig, onvruchtbaar gesteld. En uw godsdienst aangaande het leven, gevoel, de kracht lijkt sterk te zijn ingezonken. Evenwel ligt er bij ogenblikken een zuchten en treuren in uw ziel. Omdat de zaken zo anders behoren te zijn, u hebt er behoefte aan dat God wederom verschijnt. Op deze plaats kunt u niet rusten, u kunt niet voldaan zijn met te zijn zoals u bent. En ofschoon u onder veel donkerheid, ongeloof en dodigheid besloten ligt, is het toch steeds weer nu en dan een doorbreken, een zuchten of een uitroepen. Heere, verschijn aan mij, verlevendig mijn ziel en voer mij uit deze toestand. Laat mij niet zijn wat ik ben en waar ik ben. Breng mij tot een ware, tot een wat klaardere, nauwere toegang, in een wat zoetere en nauwere gemeenschap met uzelf. Laat mij niet iemand zijn die onnut de aarde beslaat, zulke massa van zonde en dodigheid voor u. Hebt u niet zulke ademtochten in de ziel? Wel nu, de Heere zendt zijn geest uit en werkt deze schepping. Een wederkeren tot de dagen zijner jonkheid, zoals Job daarvan spreekt, een opwekken van dat oude vuur, een vernieuwen van de ziel, zoals wij lezen, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Het is winter geweest, de vorst heeft de ziel verkild, de sneeuw heeft haar overdekt, Alle beplanting is bevroren. Donkere, sombere dagen boven en ijsachtige tafereelen beneden. Maar de Heere zendt zijn geest uit en zij worden geschapen. Iedere genade wast op onder zijn scheppende hand en hij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Er is een vernieuwing van de ziel, een verlevendiging van vroegere gevoelens, een wederbrenging van lang vergeten zaken. Een herstelling, een herleving, een herschepping van ieder gezegend gevoel des harten. Misschien laat dit op zich wachten tot het einde van het leven. Dit schijnt de bevinding te zijn van velen van Gods volk. In hun jonge jaren geroepen wachten zij onder overtuiging verkerende totdat de Heere verscheen. En toen de Heere vervolgens verscheen, zegende hij hun ziel en gaf hen treffende getuigenissen waarin zij wandelden, zijn lof zongen en spraken tot roem van zijn naam. Maar toen zij opgroeiden tot middelbare leeftijd, leken de wereldse zorgen, gezinszorgen, zaken en veel andere dingen een verkoeling over hun ziel te brengen. God nam hun adem weg, hij onderbrak die werkingen van de geest. Ze werden niet gezegend als in het verleden, met de zoete openbaringen van zijn genade, goede tierenheid en liefde. Zij stierven. Een hemels leven, waarin zij zich vroeger verblijden, de lof en de dankzeggingen, met al hun levendige, krachtige, werkzame gevoelens, die leken af te sterven tot een stomp en in de ziel te verwelken, gedood door de vorst, afgesneden als een kruidachtige plant met nauwelijks iets anders dan een wortel. En deze misschien nog overdekt met sneeuw en ijs. Aldus waren zij weinig getroost. Voor zichzelf, weinig tot de eer van de kerk waartoe zij behoorden. En ofschoon ze algemeen voor goede mensen werden gehouden en ze in het verleden een bevinding hadden verkregen, was het toch voor zover het enig uiterlijk nut of innerlijke troost betreft. Weinig van het een of van het ander. Zijn er niet zoals deze, een lidmaat van de kerk, wellicht op gevorderde leeftijd of van middelbare leeftijd. Maar aan het einde van het leven kunnen ze misschien wel een bezoeking ervaren, welke hen op het sterfbed brengt. God zendt in genade zijn geest uit, dan worden zij geschapen, al hun vroegere kilheid en dodigheid, al hun vleeselijkheid en onvruchtbaarheid worden weggenomen. Voor zichzelf en voor anderen worden zij nieuwe schepselen. Er lijkt een instorten van nieuw leven plaats te hebben en zoals de planten waarvan ik gesproken heb, komen zij op uit die oude wortel met toegenomen kracht en schoonheid. Aldus zendt de Heere zijn geest uit, ze worden geschapen, hij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Hij zegent hun ziel, zij laten een zoet getuigenis na en hun gelukzalige geest verlaat hun arme afbrokkelende tabernakel van stof naar de woningen der eeuwige blijdschap. Aldus kan onze tekst, zo ik hiervan een juiste verklaring heb gegeven, binnen haar bestek velen, zo niet de meesten, van het levende huisgezin Gods insluiten. Daarbij nemende diegenen die vanaf het allereerste begin van het genadewerk in hun hart en daarin betrekkende diegenen die in de laatste openbaringen der genade Gods verkeren, waardoor hij hen veilig doet aanlanden in een gelukzalige eeuwigheid. Zodoende stemt dit tot op zekere hoogte overeen met de vroege en de spaderegen. De vroege regen, welke in de oosterse landen in de herfst valt, stemt overeen met hetgeen gij hun geeft, vergaderen zij. Doet gij uw hand open, ze worden met goed verzadigd. De spaderegen in de lente stemt overeen met zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Aldus treffen wij in deze vier versen vier schalmen van een christelijke bevinding. Welke schalm bevindt zich in onze hand? Welke schalm ligt er in ons hart? Wanneer u een kind van God bent, dan zult u zich vinden in een van deze vier versen. En dat is de reden waarom ik vanavond zo lange tekst koos. Ik wilde de keten niet verbreken. Ik wilde niet één schalm nemen, maar ik begeerde de gehele veelomvattende keten te nemen. Opdat ik deze ronde levende zielen die hier aanwezig zijn zou kunnen wikkelen en bemerken dat een zekere schalm om de hals zou hangen van een ieder deze zielen persoonlijk. Welke schalm hangt er om uw hals? Laat ik alleen bij wijze van samenvatting de vier schalmen nog eens aanduiden. In de eerste onderhandelingen Gods in de ziel is er een wachten op God. Ze alle wachten op u dat gij hun een spijze geeft te zijne tijd. Gelooft u dat God u tot een wachtende ziel gemaakt heeft? Is met het werk der genade tot zover een aanvang gemaakt om u te doen weten dat Christus alleen het voedsel van de ziel is? Heeft dit u geleerd en u ertoe gebracht op God te wachten om u Christus te geven, hem te openbaren, een zoete bevatting van zijn liefde en bloed in uw ziel te brengen? Wanneer u deze eerste schalm hebt, dan zult u ter enige tijd de gehele keten bezitten, want hij die een schalm in deze goddelijke keten bezit, ontvangt alle. Maar er kunnen er zijn die verder dan dit kunnen gaan, die nu vergaderen hetgeen God geeft. En dit is een van de aangenaamste plaatsen waarop de ziel zich kan bevinden, vergaderende hetgeen God geeft. O die eerste tijd, die lentetijd van de ziel, wanneer wij vergaderen al hetgeen God geeft. Wanneer er nauwelijks een predicatie is waarin en waaruit wij niet iets vergaderen. O die gezegende dagen, wanneer we het boek Gods nauwelijks kunnen openen zonder een mannen uit te vergaderen. Nauwelijks de knieën kunnen buigen zonder enige toegang tot God te verkrijgen. Nauwelijks met een christenvriend kunnen spreken zonder dat wij de liefde voelen branden in ons hart. Gelukkige dagen, de bruidsdagen, de lente der ziel, de tijd waarop de Heere voor de eerste maal genadig is, vrijelijk geeft, zijn hand opent en de ziel met zijn genade verzadigt. Misschien zijn er hier enkelen die thans al dus gezegend worden. Mogen de Heere u, zo het zijn wil mogen zijn, zo lang mogelijk in die toestand doen blijven. Een gelukkigere toestand kunt u niet hebben. U kunt een profijtelijker toestand beleven, maar geen zaliger toestand. Mogen de Heer u lang op die plaats doen blijven, vergaderende hetgeen hij geeft. Hij opende zijn hand, u verzadigde met goed en zegenende uw ziel. En hem dankende en vanwege zijn genade. Dit is een van de zoetste plaatsen waarop de ziel vertoeven kan, tot ze in de hemel aanlandt. Toch bereid u voor op een verandering. Alles wordt door God gevormd op de wijze van verandering. Wij zouden willen dat het altijd een prachtige zomer was, maar de winter die zal komen. Wij zouden willen dat de dag altijd lang was en de zon helder, maar de korte donkere dagen zullen komen en de zon zal achter de wolken blijven. We zouden altijd voorspoed willen, maar wij zullen dit niet hebben. Wij zouden de voorkeur geven aan een ongemengde beker, maar dit zal niet zo zijn. God zal het goed achten om zijn tegenwoordigheid te onttrekken, zijn aangezicht te verbergen en uw ziel niet als voorheen te beschijnen. Dan zult u in uw gevoelens sterven, aan zijn voeten neervallen en als een die gestorven is tot uw stof weerkeren. Een arme ellendige zijn, terwijl u niets anders in uw gemoed werkende hebt dan duistere gevoelens en met niets anders dan het stof der verdorvenheid in uw hart. Daar kunt u wellicht jarenlang in de modder verkeren. God behoede u hiervoor in de genade, maar zo de drie schalmen uit God zijn, zult u ter enige tijd de vierde ontvangen. God zal u daar niet laten, hij zal uw ziel wederom zegenen, want zijn liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij die het werk begonnen is, die zal dat voortzetten. Hij zal zijn geest uitzenden als een daad van zijn vrije soevereine genade en als het ware ieder zoet gevoel. Iedere gezegende liefde en ieder gevoel van blijdschap herscheppen. Hij zal de donkere winterwolken wegbannen, het ijs en de sneeuw dat uw hart bedekt heeft ontdooien, een tweede lente doen komen en het geloof in uw ziel vernieuwen, zoals hij in de natuur het gelaat des aardrijks vernieuwt. Welnu, onder onze bejaarde pelgrims, wier zaak ik vanavond moet bepleiten, kunnen er zich enkelen bevinden die die drie achtereenvolgende standen hebben doorleefd, en die wachtende zijn op die vierde, of die zich thans hierin verblijden. Vaak laat dit misschien tot het einde van het leven op zich wachten, maar ten laatste zal het toch komen. Welke genade dat God het werk van zijn handen niet zal laten varen, dat hij zijn Efraïm niet zal begeven, en zijn Juda nooit zal verlaten. Wie hij lief heeft, die heeft hij lief tot het einde. En verlost hij met een eeuwige verlossing. Ingesloten te worden binnen deze schalmen betekent dus te worden ingesloten in de keten der eeuwige liefde. Iets hiervan te kennen is een genadeweldaad. Wanneer wij kinderen God zijn, dan zullen wij kunnen zeggen: ik heb deze schalm ervaren, Op deze plaats bevind ik mij in elk geval. En wanneer wij dit met een gevoelig hart kunnen zeggen, dan mogen wij geloven dat God zal voortgaan met in ons te werken, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.